wenste met uw aandacht stil te staan uit de 84ste psalm. En daarvan nader het vierde vers. Wij noemden nu uit psalm 84 en wel het vierde vers. Maar Gods woord al bespreekt. Het zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor dit, waar zij haar jongs kunt leggen. Bij uw altaren, Heer der Heerschaar, mijn koning en mijn God. Zover de tekst lezen. Vandaag te geluisterd hebben naar het voorlezen van de tekst, dan hebben wij misschien opgemerkt dat hier tussen staat bij uw altaar. En juist deze woorden zijn het die eigenlijk de hele inhoud van de 84ste psalm uitmaakt. Bij uw altaar. Het is, om het eens zo uit te drukken, het kernpunt waar heel deze psalm over draait. We weten dat de 84ste psalm wordt algemeen genoemd het pelgrimslied voor de kinderen Sion. En er wordt veel over gesproken, vooral over de verse als het gaat over het doortrekken door het Moerbeziumdal. Daar is al veel over gepreekt en veel over geschreven. Maar het is enerzijds wel geen wonder, want als je de hele 84ste psalm aandachtig leest, dan is het eigenlijk de meest indrukwekkendste openbaring van het leven Gods, geopenbaard in de harten van de onschuldige zondaar. Het is dat grote wonder dat God weer gemeenschap houdt met zulke diep en vervloekte zondaar als wij alle zijn. Goed opletten dat die 84ste psalm, ja, ik heb wel eens gezegd, in welke kerkgemeenschap wordt die niet gezongen? Vooral de eerste psalm, hoe liefelijk, hoeveel heilgenot, daar begint hij al. Hij begint eigenlijk al op zo'n wonderlijke wijze, als hij zegt, wanneer het lied opgedragen wordt voor de opperzangmeester in de tempel, want het is een lied dat in de dienst des Heren gezongen werd, in de tabernakel, dan begint hij al op zo'n wonderlijke wijze een psalm voor de kinderen van Korah. Nou, dan vallen wij allemaal al in elkaar. Voor de kinderen van Korah. Dat is het nazaad van die man die door God levend naar de hel gestuurd is. Weten wij toch wel? Uit de heilige zit. Toen ze in opstand kwamen tegen Mozes, de dienstknecht des Heren. En dat de dienst die de Heere niet ingesteld, die de Heere ingesteld had, niet goed was, maar dat hun zelf grepen naar de priesterlijke dienst, en dat ze met hun eigen wierookvaten kwamen om de Heere te offeren, toen ontsprak de toren des Heeren op zo'n verschrikkelijke wijze dat de Heere Mozes bevel gaf om het volk bij hun weg te doen. En Mozes heeft het bevel des Heeren uitgevoerd en daar stonden ze alleen. Korah, Datan en Abiram met hun vrouwen en kinderen, behalve de kinderen van Korah. Staat er niet uitdrukkelijk bijgeschreven, maar die waren er niet bij. Nee. Hij had de Heer het toch apart gezet. En toen kwam de Heer. En de aarde heeft zich geopend. En ze zijn leven ter helle gevaar. En de aarde heeft zich weer boven hen dichtgesloten. En nog groter werd de toren des Heers. Toen ze nog dorsten te zeggen, de gemeente des Heers, jullie hebben des Heeren voortgedood tegen Mozes en Aaron. Toen ging er weer een vuur uit van voor Gods aangezicht en hij verteerde. Wat is een mens toch vreedzoord, hè? Vreedzoord hardnekkig in zijn eigen willige godsdienst. Niet om te geloven. Haast niet natuurlijk te verstaan. Tegen licht, tegen beter weten in. Nog vasthouden aan zijn eigen rommeltje. Ja. Maar, nou lees ik hier voor de kinderen van Kora. Nou, dan hebben we toch niks meer om op te pleiten. Nee. Als we nou daar de nazaten van zijn. Dan is er toch niets meer bij ons. Waarop wij zouden kunnen volgen. Dat de Heere nog iets zou doen. En toch, daarom zeg ik dit al even wonderlijk. En toch, toch lezen we van die nazaten. Voor die nazaten van Korach. Daar moest nou gezongen worden. Gezongen worden van Gods wegen. Door de opperzangmeester in de dienst des Heeren. Moest er gezongen worden dat liefelijke lied. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heere. En dan komt die innerlijke begeerte naar boven. Die alleen Gods geest werkt. Naar de gemeenschap des Heeren. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Dit als het ware een tegenwoord. Deze dienstknecht des Heeren, die Gods man David, die zal waarschijnlijk gevlucht geweest zijn voor zijn zoon Absalom, toen deze psalm hem is voorgekomen. Toen hij dus moest dolen, ver verwijderd van Gods huis, ver verwijderd van de dienst des Heeren, toen alle vijanden op aanstond. Stormde. Toen het volk zich opmaakte om te doden en van de aarde weg te doen, ja, zijn eigen kind was er zelfs bij inbegrepen. Zijn zoon Absalom. En die met een handje vol getrouwen overbleef. Toen David in die eenzaamheid was. Wat heeft zijn ziel toen uitgegaan naar God? Daar is ook de 42e psalm getuige van. Als hij zegt, die heigend hert, dat ik een hert overheer, dat de verse wateren begeren, al zo dorst mijn ziel ook zeer, naar de levendige God. Oh, het is als het ware één geheel. De Heilige Geest is als het ware spelend. Op de snaren van zijn ziel. En David heeft op de snaren van zijn hart gespeeld en gezongen. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Mijn ziel is zeer begeerig en bezwijkt ook van verlangen. Naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Hij kan niet buiten de Heeren leven. En daarom zeg ik, het is zo'n innerlijke psalm. Innerlijk echt. Het hart van de Godsman daar. Het is zo wezenlijk. Het is alles zo waarachtig wat in zijn arme ziel is. Daarom. En dan komt daar ineens tussen dat vierde vers. Waar onze aandacht in zonderheid bij de plaats werd. Zelfs vindt de mus een huis. Maar daar gaan we nou naartoe. Naar de mus. En naar de zwaluw. En de zwaluw een nest. Voor haar, daar ze haar jongen leggen. Een eigenaardige samenhang daar. toch niet zo wonderlijk als wij denken. Als wij bedenken dat de Godman David als de enige leermeester had, de grote leraar der gerechtigheid, namelijk Christus zelf, die door zijn lieve geest in Davids hart woonde. En uit die volheid van Christus, uit zijn lessen, dan kunnen wij toch verstaan dat David zegt, zelfs vinden must een huis. Want als wij in het Nieuwe Testament lezen, toen de koning op aarde wandelde, dan vinden wij dat ook. Als de Heer Jezus met zijn jongeren spreekt, dan toont hij hun aan, worden die twee muskens verkocht voor ene pen. En nog dan, zegt de Heer, zonder de wil van uw hemelse Vader valt er niet één van dezelfde op de aarde. Wat een zorg, God, over die mus. Wat een zorg, God. Ja, er staat nog een woord. Nog een woord. En dan gaan we het nog dieper verstaan. Als er staat, zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. Als die dierbare zonen God sprak, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels, die hebben nesten. Zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op neer kan leggen. Dat is een uitspraak die ook valt onder de bediening van de Heilige Geest in David, ziel in de ziel van elke levend gemaakte zondaar. Zelf vindt de mus een huis. Die mus, die heeft, en de zwaluwen net, die heeft behoefte aan geborgenheid. Bestaat dat goed? Want als je dat diertje aandachtig gadeslaat, nou ik oplet he. Vooral die straatmus, die kan je elke dag voor je ogen zien. En de zwaluw ook, vooral in het buitenland. Die zie je ook steeds, maar die gewone mus, dat onongelijke beestje, ja. Kijk je eens aandachtig. En trouwens viel de gewoonte om wat brood en gebroken die beestjes in zo'n dingetje, een hokje te leggen, in het tuintje. Maar dan moet je kijken, als je dan komt in de aanschiet en dan zie je dat kopje maar gaan. Uit en weer om die kant, die hebben geen ogenblik, hebben die beetje druk. Aan alle kanten duchten ze gevaar. Dat is goud tikken, tikken, weg. Dat deed het diertje vol met ongers. Maar wat een zegen, dat de godsman opmerkt, dat toch geeft God dat beestje ook nog weer een nest. Een nest waar hij zich geborgen voelt. Waar hij in weg kruipt. Waar hij geen gevaar durft. Waar hij slaapt. Ja. En de zwaluw dan. Wat een, daar zie je van een kunstig nest. Wat heeft de Heere dat beestje een gave of een wijsheid toegedacht. Om zo'n kunstig nestje op te hangen, waar dan ook. Altijd op een plaats waar dat het meest voor een veiligst is. Heb ik ook dikwijls met verwondering naar staan kijken. Verwondering. Ik heb het zelfs meegemaakt. Nee, dat was in de kerk, maar dat was in Zeeland. Daar had zo'n zwaluw zijn nestje in de kerk gemaakt. En het raam was van bovenin altijd open. Het was zeker een kerk, dat kan ik me zo goed niet meer herinneren, maar zeker een kerk nog, die vroeger boerenschuur had geweest, en hij daar bovenin van die klap raakte. En dan schoot hij zelfs tijdens de dienst, want dat zag hij als kind natuurlijk direct, schoot een beetje soms ineens door dat raam heen naar het nestje. Dat was dat voor dat diertje een veilige plaats. Dat zie je ook wel eens als hij op boerderijen komt. Die schuren. Dat de zwaluw daar in de nestje maakt. En onder de dak oversteken heb ik het ook dikwijls gezien. Ook dikwijls gezien. Maar daar is dat beestje veilig. In dat nestje. De heeft de Heer hem nou gegeven. Dat is nou de zorg Gods over zijn schepsel. Dat de zwaluw een nest, de mus een nest en de zwaluw ook een nest geeft, een plaatsje, waar dat ze nog wat rust hebben. Alles belaagt die diertjes, maar in een nestje, daar voelen ze zich weer veilig. Wonderlijk, hè? En dat is ook op te merken uit deze kant. Nou, hoe zou David zijn eigen gevoeld hebben? Toen hij was vluchtende en toen hij daar eenzaam rondelde, hoe zou hij toen zijn arme ziel hebben toegesproken? Nergens rust. Nergens rust. Ach, vanaf het ogenblik dat Gods lieve geest onze arme ziel gaat wederbaren door zijn genade, dan hebben wij geen rust meer. Geen rust meer. Geen rust meer. We hebben nergens geen rust meer. Ja, maar dan ben je er toch slecht aan toe. Ja, dat zijn wij ook. Maar ik vind het nog veel erger als wij wel in rust voortleven. Dat is veel erger. Terwijl de gevaren niet minder zijn. Niet minder zijn. Als alleen wij merken het niet. Of wij nemen de slaande geen acht op. Wij doen net als de struisvogel, we steken onze kop in het zand. Maar als de Heilige Geest gaat werken in ons hart, kijk, dan komt die onrust. Die onrust. En waar men het nou ook in zoekt, en wat die mens ook probeert om rust te vinden, hij vindt geen rust. Er is geen geborgenheid voor die mens. In het beste zelfs van hier op aarde. Maar aannemen dat de Heer een grotelijk zegen met aardse goederen. Zodat hij aan niets, maar dan ook aan niets gebrek heeft. Alles kan doen wat hij wil. Geen rust. Want daarboven staat toch weer in vlammend schrift geschreven de dood. En er is maar één schrede tussen ons en de dood. Is wat. Geen rust. Geen rust. Geen rust voor die arme ziel in welke Gods geest komt wonen en werken. Hier tenminste niet op deze aarde. Waar die dat ook zoekt, hij doet het op allerhande manieren. Hij probeert het in zijn bidden, in zijn kerk gaan, in een nauwgezet leven. Zoals we dat wel eens uitdrukken. Geen rust. Kijk, want hoe langer hoe erger met. Hoe langer hoe erger, zeg je, ja. De nood stijgt steeds groter. Wat scheelt dan die arme mens? Die arme mens, zal ik het u nou eens duidelijk zeggen, die scheelt dit. Die is de God van zijn leven kwijt. Dat is de zaak. Daar hoort nog alles op. En zonder God, dan zijn we nergens meer. Al denken we dan, in onze onwedergeboren staat dat het zonder God wel gaat, dat is een fatale leugen van Satan. Maar we zijn nergens meer. Een steen kan zonder God nog niet op de aarde leggen. En als die mens, die is God kwijt. Die mens, die is de gemeenschap kwijt met zijn maker en schepper. Dat is het. Nou, vandaar die onrust. Vandaar dat de vergeefs zoeken. Want wat hij ook aanwendt om dat te herstellen en het bij God weer goed te krijgen, het gaat niet. Het gaat niet. Als een slagboom staat daar tussen Gods eeuwige wil. Gods eeuwige onveranderlijke wet. En die gaat geen pas opzij. Om in de gemeenschap Gods te kunnen delen, dan moeten wij zijn ongeloof. Dan moeten wij zijn in de onderhouding van alle geboden Gods. Denk, want God minste der zonden in gemeenschap hebben. Hij is een heilig God. Staat in deze psalm, in dit vers ook nog. Heere der heerscharen. Waar de psalmist van zingt, geduchte Heere der legerscharen. En dan God die ten alle dagen toren tegen de zon. En dat het armzalige gevolg van die ongelukkige hals, om het toch nog te proberen, en nog eens te proberen, en nog eens te proberen. Heere, wees langmoedig over mij. Ik kan u alles betalen. Ach, arme, arme mens. God blijft. Niet te herstellen, onrust, zoeken. Ja, dan zie je nou een beeld van de ziel. Zou David dat ook op het oog gehad hebben? Ja, ik zeg niet bij de naam van. Maar och, waar was de godsman David, als hij niet deelde in de gemeenschap met zijn God? Waar was hij dan? Dan was hij gelijk aan dat onrustige vogeltje. Maar nou, nou heeft hij aanschouwd de mus. Hij heeft aanschouwd de dwaling. Die heeft hij aanschouwd. En hij zegt, zelfs vindt de mus een huis. En ik heb u gezegd, het is gekoppeld aan de woorden van die dierbare koning, dat de vossenholen en de vogelen het hemels nesten hebben. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op neer kan leggen. Hij heeft dan alles aan de top. Daarom is er bij David dat innerlijk verlangen. Heere, nou gaat uw goede dieren zijn. Over die, dat kleine nietige vogeltje. Dat musje wat wij eigenlijk niet eens stellen. Worden ze niet verkocht, zegt de koning. Twee voor een pen. Tellen het niet. Nou hebben de zwaluw, dat is wel een mooie vogel. Ja, dat is het ook. Zwaluw, ik heb er wel eens aan gedacht, dat het is een sierlijk vogel. Sierlijk vogel. Maar ja, ik dacht alleen bij mezelf, de mus die staat nog voorop ook. Ja. Zelfs vindt de mus, dat begint me. Ik zeg, waarom zeg je dat? Oh. Ach, dat is ook een roersom van Gods geest in het hart van een zondaar. Die de allerverachtste is, bestaat dat goed. En de meest schuldigste voor Gods aangezicht. En dat niet vergeten. Dat is ook een roersom van. Dat hij zegt, zelfs vindt de mus. Het is eigenlijk een pleite op dat onbegrepen wonder dat God zich wil ontfermen over zo'n een als die zichzelf leert kennen. Wat is het eigenlijk? Ik zeg u nogmaals, de grote leermeester die heeft niet voor niemandal gesproken hoor, want anders had het in Davids ziel nooit kunnen plaatsvinden. Want wij hebben rechtens onze diepe val en wondbreuk in ons boshoofd Adam. Niet de minste rechter of aanspraak meer. Dat God zich over ons zou ontfermen. Want we hebben hem moedwillig in het aangezicht besparen. En nog gaan we door. Tot aan onze laatste snik toe. Want we zijn enkel zonde. Verkeerdheid. Moet je dan denken. En als die lieve geest des Heeren, ach, zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. Hij is op de profeet gaan pleiten, pleiten op die onbegrepene, onveranderlijke liefde Gods. En ik zeg, het is vast gekoppeld aan de woorden van die grote koning zelf in die zet, dat voor hem geen plaats was. Daarom pleitte de godsman David en was zijn ziel uitgaande naar die innerlijke betrekking op den Heere om in zijn gemeenschap en in zijn gunst weer te mogen delen. Dat was een weg. Dat was een verse. Dat was een levende weg. Zolang wij dat niet verstaan in onze arme ziel, ach, dan zijn we schier de wanhoop nabij. En hoe eerder dat we dan maar aan het eind komen, hoe beter het voor ons is. Ja. Want dan schiet er voor ons niks anders over als wanhoop. Maar dan komen wij ook nog niet tot die ontdekking. Zelfs vindt de bus een huis en de zwaluw een nest voor zich. Nee, nee, dan is het voor ons nog steeds die rechtvaardige God, die heilige God, die ons op zijn onverwachts van de aarde zal wegslaan en als het alles voor de bezem opruimen. Wat is het dan? Dan zittert die zon daar. Van verschrikkende vogels. En, nou kijk, als nou de heren, daarom ik wil tot het kernwoord komen van deze tekst. En als nu de heren, die enige naam, die enige weg gaat openbaren in onze harten. Kijk, dan krijgen wij goede gedachten van God. Hoe de tierende gedachten van de Heer. Kijk, dan doet mijn Heer niet gesproken, de Heer ons geen kwaad meer, maar wij doen het kwaad. Dan is de Heer goed en zeer te prijzen, maar wij zijn slecht. Maar dan is er die geopende fontein. Dan is er dat wonderlijke evangelie der zaligheid. Zijn we al daar, dan hoor je die jubel. Van de God van David uitroepen. Bij uw altaar, daar heb ik. Waarom bij uw altaar? Ach, dat is toch wel duidelijk. Dat was de openbaring Gods. Van zijn lieve zoon. Daar, daar. En nou, nou gaat het alles voor de zondaar duidelijk in zijn arme ziel. Daarom zag die man. Die ontferming en hoe een miserabele toestand dat hij ook verkeerde. En in welke nood dat zijn arme ziel ook was. En hoe dat hij miste het vriendelijk aangezicht Gods. En het hem toescheen alsof God hem verlaten had. Want hij zei tegen de ouders, tegen de zonen van Seria, die de oude Simeon hadden doodslaan omdat hij de koning vloekte. Toen zei de God van David tegen, wat heb ik met u te doen, gij zonen van Seruja? God heeft gezegd, roep David, en indien hij lust aan mij heeft, hij zal mij weder brengen. Dan lacht David, hè, als het leven in de hand van zijn God was. En in deze toestand moet je ook, is deze psalm ook naar voren gekomen. Denk ik, bij uw altaar, daarom zeg ik nogmaals, dat is alleen de openbaring van de Zoon Gods. David, ach, wij weten het, naar het vlees, hij was de vader van Christus. Zijn grote zoon, die zal het koninkrijk ontvangen, dat was dat vastgemaakt verbond. Met David. Waar hij op zijn sterfbed nog van sprak. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans weet ik dat hij mij een vast verbond gemaakt heeft. Dat in alles hem verordineerd is. Hoewel hij het mij nog niet doet uitspraken. De vervulling moet nog komen. Maar wat God zegt is ja en amen. Staat dat goed. Daarom, David, hoe was het nou met je gesteld? En hoe komen we nou toch aan die woorden van die mus en die zwaluw en dan daartussen gevoegd bij uw altaar? Nou wordt het toch wel duidelijk voor onze arme ziel. Wat was er dan te doen bij die altaar? Dat was de dienst des Heeren. Daar had je de de gehele ceremoniële dienst, de schaduwdienst genoemd. Daar werd het ene rund naar het andere geofferd. Daar had je het dankoffer, daar had je het reukoffer, daar had je het lofoffer, maar daar had je ook het schuldoffer. En dit alles was van Gods wegen daar gesteld om zijn lieve zoon te openbaren. Want het altaar was hij ook zelf. En die dienst des Heren vertegenwoordigde hij ook zelf. En die slachtoffer was hij ook zelf. Daarom, hoe konden ze niet zingen in die dienst des Heren? Te midden van hun offerande brandofferen of offer voor de schuld voldeden aan uw eis, o Heren. Hoor je die jubel van de zanger in huis spreekt hoe dat een heilige geest bezig is om Christus te openbaren. Toen zeide ik, daar komt de Zoon de God sprekend naar voren in het, dat licht. Zie ik, kom, o Heer. Mij hebt gij het lichaam toebereid. Daar zong die kerk van. Daar zong het erfdeel des Heren van. Daar stond de veroordeelde, in zichzelf verdomde Israëliet. Daar stond hij voor de altaar. En daar hoorde hij de woorden des eeuwige levens. Daar heeft hij met Petrus beleden. Hij zei de Christus, de Zoon des levende God. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Hij heeft de woorden des eeuwige levens. Daar heeft hij ervoerd wat die diepe kloof kwam te dempen en de gemeenschap weer kwam te herstellen tussen God en die gevallen stinkende Adamiet. En uw altaar, dat waren de wonderen God. Ja, moet je dan besteden naar de tempel of toen de tijd van de tabernakel. Toen was de tempel nog niet gebouwd. Al was er wel de dienst des Heren in tenten. Maar moet je dan per se naar de tempel om de David, om de gemeenschap Gods te beoefenen? Ja, dat is een beetje een pijnlijke vraag. Ze zeggen, waarom een beetje een pijnlijke vraag? Wel, omdat wij goddeloze mensen zijn. En wij zo makkelijk heeft Gods lieve woord verzuimen. Ook in de dienst des Heren als zijn woord gepredikt wordt. Als ons gepredikt wordt het grote heil wat God gebracht heeft. Dan zegt men zo heel makkelijk. Ja, maar de Heer, ik kan het je thuis ook wel leren hoor. Ja, zeker. Het is alles waar. Want dan loopt je schoen zo'n stuk naar de kerk. En dan zit je stoelstuk in de kerk. En dan doe je dat 20, 30, 40, 50 jaar. En misschien nog langer. Heeft dat toch niets te maken bij uw altaren? Dat is met de herstelling van uw arme zondaarsziel in de gemeenschap Gods door Christus. Op zichzelf staan. Oh, dan weer een ander zeggen. Dan zou ik zeker dan wel, en ik dan net zo goed wel thuis blijven. Ja. Ik vraag me wel eens af. Wij scheiden toch nooit uit met vragen. Nooit. Nooit. Maar als je nou altijd heel je leven door naar de kerk komt om te menen dat je daar goden een dienst mee doet. Hey, en om, nou laat ik het dan eens plat uitdrukken, in de hemel te komen. Hey, dan gaat het je net even als die joden. De Israëlieten van voorheen. Net even. Ja. Waarom dan? Wel, dat zegt de Heer tegen je brandofferen. En al je feestofferen. En je nieuwe maanden. En je sabbatten. Die mag ik niet ruiken, de Heer. Het is me wat je offeranders betreft, of dat je me een hond te halen brengt. En wat je lofzangen betreft, zegt de Heer van dat dit dier van die liederen van voor mijn aangezicht werd. Dat is toch vreselijk? Nee, want daar zo bedoelen wij het niet. Als wij gaan zeggen, wij vuren altaar. Als wij uit deze gesteldheid leven, dan leven we uit de gesteldheid van het verbroken verbond der wet. Staat dat goed? Hoor, dan komen we eeuwig om. Eeuwig om. Ja, dan zullen we God op het hoogst vloeken en lasteren. In onze blinde haat en vijandschap. Dus dat bedoel ik niet. Nee. Bij uw altaar, ik heb u gezegd, daar was de openbaring van de Zonen Gods. Daar werd geproefd en gesmaakt de gemeenschap met God. En dat kan de Heere doen. Heer, maar als David in de woestijn ook de gemeenschap des Heeren ervoer, dan was dat nog voor hem bij uw altaar. Sta je dat goed? Dan was het nog in die dierbare Zonen God, in dat enige steen des Vaders. Mogen wij goed vasthouden. Maar nu komt er een andere zaak naar voren. Dat mag ik ook wel eens zeggen. Zou je denken, als je arme ziel door het woord des Heren is verdrukt, als je geproefd en gesmaakt hebt het goede woord God voor je eigen arme ziel, zou je denken dat er geen heil is als je het moet missen in de dienst des Heren, de openbare eredienst. Als je die moet missen, dat er dan geen heimwee uitgaat. Daarnaartoe. Als dat niet zo is, dan heb je ook nooit iets ervaren van de tegenwoordigheid des Heren in het samen zijn van zijn ellende God. Want ik ben er in mijn ziel bewust en ik heb het persoonlijk moeten ervaren. Toen ik niet op kon gaan onder Gods woord, ik zou me doodgeweend hebben. Heer, heb ik gezien, gehoord. O Heer, ach, dat is toch nog een plekje in een plaats. Om met u alle uw gunst te genoten. Onder het lommer te mogen zijn van uw eeuwig evangelie. Ach, heb ik gezegd, Heer, laat me dan maar sterven. Laat me dan maar niet langer meer leven. En waarom dan? Bij uw altaar. Waarom nou? Waarom nou? Wel, omdat de Heer dat zelf heeft gegeven. Zoals hij de Israëliet heeft gegeven. De openbaring in de ceremoniële dienst van de raad Gods. Zo heeft hij in nieuw testamentische bedeling geschonken een dierbaar woord, namelijk de prediking van zijn eeuwig evangelie. En dat is ook de enige band die alles alleen bindt, is die band des geestes als woord. Waarin die ware eenheid is van Gods kinderen. Zeg je altijd, ja, maar dat lijkt er toch niks op. Ja, maar dat kijkt naar de buitenkant dan. Dat is allemaal van ons. Waar is nog Gods lieve woord? Waar is dat? We willen nou karnemelk en melk alles door elkaar roeren. Ja. En zo wil men naar een eenheid. Naar een eenheid. Dat is allemaal vlees. Godsdienst. Het werkverbond. Wij moeten doen wat de Heer Jezus gezegd heeft. Dat moeten wij doen, dat moeten wij daar stellen. De Heer Jezus heeft gezegd, zegt men dan, het is een persoonlijk gezegd. Nog wel door een dokter in de theologie. Vader, ik wil dat ze één zijn. Dan moeten wij toch trachten één te zijn. Ja, zijn man staat in heel de schrift met wat u zegt. Heel de schrift? Nee. Opdat zij alle één zijn, zei de koning, gelijk wij één zijn tot zijn vader. Zijn je handen gelaten? Ik zei, nee, dominee, ik zei, je mag dat versje wel vasthouden. En ik geef u niet om, al zegt u er, ik wil voor. Maar wilt u dan onderscheid maken tussen ons gebed en het gebed van die dierbare koning van zijn Sion? Want daar sprak de vader tegen: eis van mij, mijn zoon. Eis van mij. Ik zal u, zegt hij, de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezin. Want het is mij te gering dat gij een knecht zou zijn om op te richten de vervallen stammen van Israël. Nee, dominee, zo is het niet. Nee, die beden van die dierbare koning, opdat zij alle één zijn, zal hier op deze aarde vervuld worden. Ze zullen door één geest geleerd zijn. Ze zullen door één geest onderwezen worden. Ze zullen door één koning gedaald zijn. Ze zullen één dood hebben, één Heer, één geloof. En laat nou de boel maar scheuren hier op aarde. Dat vond hij helemaal niet goed van. Ja hoor, dat hinder niks. Dominee, dat hinder niks. Zeg, laat alles maar uit elkaar springen wat los en vast is. Alles. Kerk na kerk maar stuk gaan tegen. Als het enig evangelie maar geloof zal hebben, dat zal het hebben tegen. Dat zal het hebben. Zeg, want het woord van de koning zal waarachtig zijn. Ik zeg, van nu aan, zeg ik u, zullen er zijn vijf in één gezin, 2 tegen 3, 3 tegen 2. Vader tegen de zoon, zoon tegen de vader. Schoondochter tegen de schoonmoeder. Ga maar door. Ja, ja, ik kom nog eens bij u terug, zegt u, dan wil ik toch wel eens met u praten. U bent mij van harte welkom. Verander niets, niets aan het lieve woord Gods. Over die eenheid. Bij uw altaren, daar is die eenheid. Daar is die. Dat is die gemeenschap met God waar we vanmorgen nog van zeiden. Dat de Vader komen zal en de Zoon zal komen en die zal woningen bij ons maken. Dat is de eenheid. Ik in hem en zij in mij. Omdat ze alle één zijn. Dat is nou werkelijk de zaak. Bij uw altaar. O, wat heeft deze ziel hier verlangd op te gaan. Bij uw altaar. En weer te zien en te aanschouwen en te horen. Het eeuwig wonder van Gods genade. Van Gods ontferming. Van Gods liefde. En dat over verloren zondaar. Dat dit nu de wille Gods is, om geen goede, geen brave mensen de hemel te geven. Nee. Het is voorbij, afgelopen. Nee. Maar om die booswicht, die hem naar troon en kroon gestaan hebben, die zo gans verdorven zijn, om nu in die mest hopen, zichzelf te verheerlijken. Dat is nu de zaak. Als u het liefelijk woord bij uw altaar, daar alleen heer, daar heeft mijn arme ziel het gehoord. Daar is het mij verkondigd. Daar heb ik ook ervaard dat er verwachting was voor de ellendige, hoop voor de hopeloze. Daarom zeg ik, reken erop. Als je werkelijk in je ziel Gods gemeenschap hebt gevoeld, zijn lieve woord heeft het ontvangen, dan verstaan we toch wat David zegt in de 84e psalm. Bij uw altaar, dat sterven verlangen. Daar is het hem vervonden, daar is hem het geopenbaard. Want het woord Gods, en dan laat ik het nu in nieuwtestamentische zin zien. Er zijn alweer zoveel eeuwen verder. We zijn nu nader, zegt een apostel, toen wij eerst geloofd hebben. In het Oude Testament, daar was alles in de schaam. Maar nu, hopelijk. En dat met de gezonde woorden God, wat ons verhouden. Gods eeuwige, onveranderlijke en soevereine liefde, lieve welbehagen. En dat in de schenking van zijn lieve zoon, in de mensen een welbehagen. God heeft toch in de goddeloze geen welbehagen? Nee, nee, zo bedoelen wij het niet. Dat laat je voor de godsdienstige mensen over. Als onder de kerstboom een liedje zingen, ja. Dan zingen ze ook in de mensen een welbehagen. En dan zitten ze heel lief chocolademelk te drinken. En christelijke verhaaltjes elkaar op de mouw te spelen. Dat doen ze dan. Ja. En dan heeft God zo'n welbehagen in ons. Nee. In de mensen een welbehagen, in de mens. Daar in zijn lieve zoon, toen hij in de beestenstal lag. Dat is nou die weg, hè. Bij uw altaar, dat u die openbaring was, in zijn lieve woord, in de prediking van zijn woord. Daar had God u al zijn welbehagen in. Daar heeft het zelf gesproken, toen de Heer Jezus gedoopt werd. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is een waarachtig mens geworden. Daarom in de mensen welbehagen. Bij uw altaar. Ach, daar is nou die gemeenschap die wij zo trouweloos verbroken hebben. Die is daarin hersteld. Daarin klinkt het van de hemel af. Hoort hen, namelijk mijn lieve zoon. Vraag de vader. Onbegrijpelijk wonder. Maar daarin komt ook nog veel meer voor de dag in ons leven bij uw altaar. Uw altaar, want de Heer, ga maar door. Om ons te onderwijzen, te leren hoe dat nu Hij het is, namelijk die dierbare borg en middelaar. Die voor ons die diepe kloof heeft overbrugd. Zodat Vader, je moet, ik zie. Geen zonden in mijn Jacob en geen overheden in mijn Israël. Maar bij uw altaar. Denk ervan, als je zo onder Gods woord mag opgaan, als je zo in de dienst des Heren mag verkeren, verstaan we dan wat de psalmist bedoelt? Nou, dat iemand maar, oh, ik ben zo'n allerverachtelijkst. Schepsel in mijn huis, denk dan maar de mus. De mus, ik sta nog voor die dekker dwalen. Dat dan de roersel Gods ook maar in uw ziel mag zijn, zelfs vindt de mus een huis en de dwalen. Dat je gaat pleiten op die dierbare borg en zalen. Maar, heb ik vanmorgen het ook gehoord, dat ze zullen lopen. Naar die sterke toren. En in een hoog vertrek gesteld worden. Bij uw altaar. Wonderlijke zaken. Wonderlijke geheimen. Openbaar de Heere. Zowel vroeger in de dienst der ceremonie. Als nu in de prediking. Van zijn eeuwig evangelie. En welgelukzalig. Dat klinkt in deze psalm geregeld door. Wel goed, zalig is de mens, bij u woont. Wel goed, zalig is de mens die hoort. Wel goed, zalig is de mens die de gemeenschap weer met zijn God mag ervaren bij uw altaar. In die dierbare borg en middelland. Dus die was veilig in zijn nest. Hoe is onze arme ziel geborgen bij uw altaar? Dat is een veiligheid die om uit te spreken. die staat eeuwig vast, eeuwig vast. Daar brengt niets meer verandering in. Dat is daar de eeuwige raad en welbehagen des Vaders. Daar brengt niets meer verandering in. Ja, want man, als ik nou zo word aangevallen, zal iemand zeggen. En och, ik weet het wel, dat de Heer nou me ongezien heeft, dat durf ik niet ontkennen. Want ik weet wat het is, bij uw altaar. Hoe is mijn ziel uitgegaan vanwege zijn spreken? Hoe heeft de prediking van het eeuwig evangelie mijn arme ziel uit de wanhoop getrokken? Hoe heb ik iets mogen zien en smaken van die zoete gemeenschap, God? Dat die weer zich ontfermde over zo'n hoopje ellende. En dat hij nu zijn eigen lieve zoon aan de vloekpaal liet slaan. Omdat ik vervloekte weer zijn gunst zou mogen ervaren. Ach, ik heb zelfs zo'n iemand zeggen nog wel gejubeld. In de vergeving van al mijn zonden, in zijn dierbaar bloed. En toch, man, wil ik je zeggen, als je nou eens wist wat er allemaal daarna nog gebeurt. Ik ben zo ver van het pad afgegaan. Ja, dat kan. Ach, dat kan. Ik vraag wel eens, lieve Heer, als je ons niet elke dag vasthoudt. We zijn het spoor weg. Maar ja, dan kan er niet aanvallen komen op mijn ziel. En dan wordt er weer gewezen. Dat was niet voor de bekering, nee, na de bekering. Dan hoor ik, ik heb al zoveel gehoord in mijn leven. Ja, veel gehoord in mijn leven. Ach, bij uw altaar. Wat is daar dan te doen bij uw altaar? Daar blijft. Steeds die onveranderlijke God is de enige soepreine liefde spreekt. Al had hij met nog zoveel boeleerders geboeleerd, keer nog dan weder zijn bij uw altaar. Twijfel maar nooit aan zijn eeuwige liefde. Aan zijn onveranderlijke trouw. En houd keer ook tegen de duim. En zing dan maar met de dichter. Al uit de 119e psalm. Een leven aan mijn ziel. Dan loopt mijn mond. U trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald. In het rond dat onbedacht zijn. Het er heeft verloren. Hij zoek u knecht schoon, hij u het schoon, want hij volgt hij uw altaar om naar uw gewoon. Niet naar de regel van de 10 woorden der wet, maar dit is zijn gebod, dat hij niet gelooft in de reden die de Vader gezonden heeft. Volhard naar zijn gewoon te woorden. Wonderlijk God, wonderlijk werk van God is, mij uw altaar en Heere der Heerschaar. Ook dat er nou weer ineens tussen, wel voel je in je arme ziel de hoogheid, de majesteit die zich in dat hart van die zondaar afdrukt, Heere der Heerschaar. Er zit ook weer dat eeuwig onbegrijpelijk wonder in. O'n hoge God. Toch zingt de dichter daarvan. Hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog. Eendrug gehielen. Bij uw altaar legt u de stof. En dan hoor ik dat. Heere de Heerschaar. En die veel vijanden, David had ze verschrikkelijk. Wat moet het geweest zijn, Heere de Heerschaar. Zo'n God.
je miljoen maal miljoen heilige troongeest omheen hebt. En je op zijn wenken vliegen, altijd zien het aangezicht des vaders, zegt de koning. Om te letten op de vijanden, of ze zijn ellendig, volk geen kwaad doen. En hoe wil hij als God bevel gaf aan een engel, hoe die arme Hiskia daar aan het diepe was als een zwaar, en die zijn hart voor God uitstortte in de tempel bij uw altaar. Hij zegt, Heer, kijk eens, hier leggen de brieven, hier leggen de brieven. Van die snoeven, van die zanger. En het is waar, heren, al die volken heeft hij vertrapt. Maar, heren, dat waren geen hoop. Gij alleen, zei God, heren der heilsaar, hoe greep Hiskia de God der sterkte aan. Heer, zei tegen zijn dienstknecht Isaia, ga eens gauw naar mijn dienstknecht Hiskia toe. Heer, gebruik nu eenmaal de een voor de ander hiervaar. En gaat hem eens mijn woord vertellen. En zeg tegen hem dat de dochter Sidons hem vracht en bespot. En dat hij nog geen pijl in deze stad zal zien. Klaar. Zeg dat maar. En dat mocht hij daaraan vertellen. Ja. Die arme man. Ja. Maar die had heren de heilsaar. Hoogheid Gods. En wat deden de heren? Er kwam eentje van die legerscharen Gods. Die kwam even naar beneden. Even naar beneden. 185.000 dappere kerels die lagen er dood in de tent. Afgelopen. Eén en acht. Dan stuurt de heren nog maar één van zijn legerscharen. Dat jij zegt, heren der legerscharen. Want wat moet dat een verademing in die arme ziel zijn. Als je zo de heren mag aanroepen. En je geen grond meer onder de voeten voelt. En alles je ontvalt. Maar ik zeg u nogmaals, het een zit zo onontstotelijk aan het andere vast bij uw altaren. Daar ging het over. Heren der legerscharen. En dan volgt nog. Ja, dat is helemaal... Dan hoor ik iemand zeggen, ja, dat gaat het weg. Voor mijn ziel. Nou zegt hij er nog achter. Mijn koning en mijn God. En dat kan ik nou net niet zeggen. Als ik dat nog eens zeggen mocht, ja, kijk. En dan van die eigenaardige scharrelaars. Ja, oh, ik weet niet wat voor wonderlijke mensen dat we zeggen. Ik ken dat mensen niet. Ik heb geen zielenkunde, wat dat betreft. Mijn koning en mijn God. Bij uw altaar. Denk nou toch eens door, arme zondaar ziel. Denk nou eens goed door. En ziet het nou eens. Hoe dat een Heer je in zijn lieve woord op het allerhoogst heeft beduid. Uw zaligheid in zijn lieve zoon. Denk er nou eens bij door. Dat het de Heer Jezus alles gekost heeft om u uit het pesthuis der wereld en der zonde uit te trekken. Staat het nou eens goed? Anders had je voortgehold naar het verderf. En had nooit bij uw altaren geweest. Wou je nou achterblijven? Wou je nou achterblijven? Nou, de man verder gaat. En die gaat zeggen, mijn koning en mijn God. Ja, maar mama, dan moet ik toch eerst gerechtvaardigd wezen. Ach, ik heb het u al meer gezegd. Allemaal voor ons. Allemaal voor ons. Dus. Een apostel, hij zegt zo uitdrukkelijk. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit den geloven hebben. Ede bij God uit uw altaar. Daar is de gemeenschap hersteld. Vandaar dat de dichter zegt, geloof ze veilig troosten voor. Verhard u niet, maar laat u leiden. Geef het de Heere maar geloof en niet de duivel. Mijn koning en mijn God. Ach, het is toch het eerste werk van Gods lieve geest in het hart van zo'n arme dobbeling. Als de Heer hem wakker schudt. En het eerste wat hij zegt, Heer, ik wil uwe zijn voor tijd en eeuwigheid. Weg de wereld, de rechtschap. Al bied je hem de ganse wereld aan, hij ging liever in een hoek zich dood weer. De God van zijn leven kwijt is, dan moet je zo denken. Denk als de Heilige Geest in uw arme ziel wil wonen en werken. Bedroeft hem niet, zegt de schrift. En jubelt het hem na, jubelt het de Godsman maar na. Mijn Heer, mijn Koning en mijn God. Ja, zet hem uit om je duister uit je zak te halen en te gaan meten. Heb ik het zo geleerd of heb ik het zo geleerd? Laat die ene vraag uw arme ziel maar raken. En dat is deze vraag. Ben ik nu waarlijk zondaar voor God geworden? Dat is nou een vraag waar alles over loopt. Anders ken ik niet zalig worden. U ook niet. Niemand. Want God weet geen andere weg. Als alleen zondaar zalig te maken. Hiertoe is de Zoon de Gods in de wereld gekomen, dat hij de werken des duivels verbreken zal. En dat is om zondaren zalig te maken. Ik weet wel dat de fariseeën zich vreselijk ergerden. Weet ik wel. De leraar, de overste des volks in zijn dagen, toen hij op deze aarde wandelde, ach, hebben ze zich al gestoken, hè? Weet je wat ze zeiden? Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. Hadden nog gelijk ook. Ja, ja, maar niet van de zonde. Maar hij was om de willen des vaders te doen. Om op te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Maar wat een vijandschap hadden ze toen. Dat de Heer Jezus bij dat uitvaagsel van de maatschappij in hun oog. Dat hij daar in eten en drinken. Ja. Denk eens aan de geschiedenis van Zacchaeus. Zit die dierbare koning bij die woekeraar. Bij die verrader van de volk, ja, in dienst van de vijand, ja, daar zit het koning, daar zit en met hen vele tollenaars. Maar allemaal schuldige mensen, schuldige mensen. Hoe schuldig, dat kan je horen. Hoe schuldig, want dat hoor je uit Zacchaeus' mond. Hij zegt, ach, hier. En die ik iemand door bedrog iets ontbreekt heb, dan komt hij wel verklaren wat een bedriegen dat hij was. Ik zal het hem vier dubbel wegen geven. En ik ben wel heer in een grote fret geweest, mag ik zo zeggen, of ik ben het nog, maar de helft van mijn goederen zijn voor de arm. Ik geloof niet dat hij nog wat overgehouden heeft. Denkt u het? Is niet zo. Als je vier dubbel moet teruggeven als je een bedrieger bent geweest. Nou, dan denk ik al dat je niet veel over hebt. Maar je voelt wel aan wat wij bedoelen. Hè. Zijn wij zondaar voor God geworden? Daar gaat het over. Dat is het punt. Dat die dierbare Heer Jezus zichzelf aan Godloze komt openbaren en verklaren. En zijn geest. In het hart plant als het ware van die zondaar. En die ze nu zo maakt dat ze geen stap meer zonder de Heere kunnen doen. En elke stap die ze doen is fout zonder de Heere. Wonderlijke mensen worden het wel. Maar ik zeg nogmaals, laat de vorst en duisternis je mond maar niet dicht stoppen hoor. Laat hem maar praten. En laten mensen ook maar praten als ze tegen je zeggen, ja, maar dat moet je eerst geleerd hebben, dit of dat. Mijn koning. Ach, laat die jubel in je arme ziel maar opstijgen naar de hemel. Mijn koning en mijn God. Ja, maar. Ja, dat lijkt net zo'n ja, maar. Maar goed. Ik bid en ik wens dat God een heilige geest al die ja-maars dan maar weggeeft. En dat die liefde God bij uw altaar zo sterk in onze zielen zal worden, dat eer dat je het begrijpt, eer dat je het weet, je zal uitroepen in je arme ziel, Abba, lieve vader. Ja, maar dan is dat nog maar in de vrucht. Dat is weer een andere geleerde. Je hebt zoveel geleerde mensen op aarde. Dat was nog maar in de vrucht. Maar om nou daadzakelijk te kunnen zeggen, mijn koning en mijn God. Ik moet mijn schouders ophalen over die dingen. Nee, ik wil maar terug. Terug. Zelfs in de mus een huis en de zwaluw een nest. Nu al verder, Heer, over die beestjes op de aarde. Hoeveel te meer gaat gij dezelfde te boven, zegt de koning, gij kleingelovige. Hoeveel te meer. Daar wil ik maar heen. Die roerselen en werkingen van Gods geest ons zo vervullen mogen. Dan gaat het wel goed. Dan gaan we wel door. Dan luisteren we naar niets en naar niemand meer. Nee, dan is het alleen bij uw altaar. Daar, lieve Heer, daar hebt u mij uw lieve woord ontsloten en mijn hart voor uw lieve woord. Daar heb ik mogen horen en proeven en smaken dat u goed bent. En dat al mijn harde gedachten van u niet anders zijn, Heer, als van mijzelf, van mijn goddeloze bestaan, van de duivel. Gij zijt goed en zeer te prijzen. En ook elke stap die ik hier op deze aarde doe, elke stap is een wonder van uw genade en ontferming over mij. Elk ademtocht die ik doe, Heer, is uit het uitspansel van uw eeuwige liefde en ontferming. Elke dag die ik hier op aarde nog mag leven, zal ik straks nog met des te meer de lof uw naam verhogen, dat u zo barmhoog zo'n doemeling droeg, bewaren en redden van al de benauwdheid. Door. Uw altaar, Heer, de Heilige Vader. En u zult me ook niet onlaten komen. Eentje van die heilscharen des hemels was genoeg om een heel leger te verpletteren. Gezegde Heer, kijken we niet meer naar de vijand. Kijk alleen maar naar u. Ja, maar ze kennen toch Gods volk hier op aarde. Ja, uit elkaar trekken hebben ze ze gedaan. Heus, weet het wel. Weet het. Maar er beurde niets. Beurde niets. Ja, er beurde wel wat. Er beurde wel wat. Want er ging een gejuich op. Een gejuich op. In het hart van die arme doemeling. Een gejuich. Ja. Dat was de zaak. En in de hemel ging er ook een gejuich op. Engelen kwamen van de hemel, van de geduchte heren, der heilscharen. Ik heb het eens gelezen van meester Loven, toen hij zijn laatste woorden sprak, eer die zijn hoofd op het blok moest leggen. Hij zag de legerscharen des hemels rondom, om zijn arme ziel mee te voeren naar de hemel. Weet dat. Maar ik zeg, ach, laat dat toch niet uit onze zielen worden weggewist, opdat geen helse benauwdheden ons aan overkomen. Geducht de Heer der legers, wij leven en wij sterven bij de gratie van in zijn punt, in zijn gemeenschap. Want het is alles goed. Er is gans geen gebrek meer in voor Gods aangezicht. Laat al die vijanden maar horen, Heere der legerschaar. Maar hoor, zou je nou achterblijven, mijn koning en mijn God? Zou je een andere koning willen, als deze koning? Die je kocht met zijn dierbaar bloed. Maar ik begeer niet anders, als om te mogen zeggen, mijn koning en mijn God. Nou zegt de Heer, dat mag ik doen. Dat mag ik doen. Want uw armheid is. Uit Moab. Ja. Ze hoorden niet bij het volk. Nee. En haar moeder en oma die wou haar terugsturen. Naar haar land, naar haar goden. Hartnekkig hield moeder Naomi vol. Keer toch terug. En, wat hoor je dan? Wat hoor je dan van die armeheid dit? Zijn we het ook? Gaat het ook? Je roepen waar alles omheen draait. Ben ik nu werkelijk zondaar voor God geworden? Maar wat horen we nou uit die mond? Moeder Naomi zegt, houd mij niet langer tegen. Houd me niet langer op. Schrijf je nou uit, zwijg u maar, moeder, want het gaat niet door. Hoor wat ik je te zeggen. Ik ga met u. Uw volk is mijn volk, uw God. Mijn God, waar gij heen gaat, zal ik heen gaan. Waar gij sterft, zal ik begraven worden. Dat is taal, taal voor de arme toebeling. Mijn koning en mijn God. Prachtige werking van God geest. Ik kon de duivel nog geen poot tussen krijgen. Poot. Luister maar niet. Luister maar alleen bij uw altaar. Daar is de openbaring God in de eeuwige liefde, in de schenking van zijn lieve zoon, om godloze zondaren zalig te maken. Om, Heer, die heilige zijn woord aan mij en in aller harten aan te zien. O Heer, wat is uw woord toch een wonderlijk woord. Hoe wonderbaar zingt de dichter is uw getuigenis. Die zal mijn ziel het ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen. Maar ze geeft verstand aan slecht in het gemis van zulke glans. Gewis van uw altaren, lieve heren, een eeuwige nacht. Zo waar, maar nu niet. Nu niet, lieve heren. Nu niet. De schuim van uw eeuwig evangelie zal blazen totdat de laatste der uwe is toegebracht. En uw volk zal getroost zijn met uw eigen lieve woord. Dank, lieve heren, voor deze uren. Ach, het was onzerzijds alles weer versteend. En het was in zwakheid en in veel gebrek. Maar het was toch ook verdiend. Verdiend door u allerliefste Heer Jezus. En in u is geen gebrek, maar een eeuwige volheid. Van genade voor genade. Dank, grote dank, voor uw onuitstekelijke gaven. En nu vragen wij van u, Heer. Ach, gaat u weer met ons. Deze dag, wat uw dienst aangaat in uw tweede huis, is weer ten einde. En we gaan weer regelijk naar onze huisje. Maar wilt u dan met ons gaan? Wilt u nog de naprediker zijn in onze zin? Ach, zodat wij mogelijk getuigen met uw lieve woord. Desnachts onderwijzen wij mijn liefde. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Uw gemeenschap bij uw altaar te mogen smaken. Schenkt u ook in die nieuwe week die we weer open in te gaan. Heren, wil u het dan maar in ons doen? Omdat we niet oversteld worden van al die tijdelijke dingen. Dat we ons niet verliezen in die tijdelijke dingen. In ons werk, heren. Het is goed dat we werken. Maar ach, trouwe boodschap, want dat is genade. Maar leer ons toch, heren, ook in ons werk, het oog alleen op u te hebben. Omdat we niet aan werk bestaan, maar dat onze arme zielen zuchten u aankleven, hier op deze aarde mogen voortgaan. En zo bedelen wij van u ook voor dit deeltje van uw wijngaard. Waak u dan over de mannen, de moeders, de vaders, de kinderen. En iegelijk in het fijne, ach heren, wil u maar krachten geven en help ons. Dat hebben we altijd maar nodig. Het is een kort gebed dat u het knecht uitspraakt. Dan wil het ons maar recht leren. Help mij zijn. Toch, mijn lieve Heer. En zo mogen wij ook. Bij dagen en bij nachten u aandoen. Help mij. Verlaat me. Heren, leer ons dat maar. Vroeg. Heel vroeg. Ook als we nog naar school gaan. Dat wil dat dan in ons hart leggen. Want als wij klein zijn en we worden vroeg geleerd, heren, het is wel noodzakelijk om goed op te passen en uit te kijken vanwege het geraas van deze wereld in al zijn drukten en zo voort en gevaren. Maar ach, heren, als we dan al zijn we nog zo klein, als u het dan eens in ons hart legt, heren, wil u me alsjeblieft bewaren. Ja, dat smeken wij van. Voor onze kinderen. Maar ook voor ons als groot, dat u ons in alles wilde bewaren, paren en dragen, voor en met elkaar. En dat u uw aangezicht in gunst over ons doet lichten, dit smeken wij van. Ook voor de broeders kerkraad, heren, wees u de nabij, en wil u maar wijsheid schenken en bekwamen. Om voort te gaan in dit deel van uw erfen. Maak u het zo, boven al ons ellende, bidden en vragen. Maar in u, dierbare Heer Jezus, als onze enige, biddende en dankende hoge priester.